Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de lofzang van Simeon, en daarvan vers 2. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Zingen de lofzang van Simeon, daarvan vers 1. Onze schriftlezing is uit de profeet Jesaja, daarvan hoofdstuk 42, de versen 1 tot en met 9. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen, die de zeggen u in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. We lezen nu van Jesaja 42, de eerste 9 versen. Zie mijn knecht, dien ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volken dat daarop is een adem geeft, en den geest dengene die daarop wandelen, Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij de hand grijpen en ik zal u behoeden. En ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om den gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. En uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen andere geven, noch mijn lof den gesneden beelden. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Tot zover.
Gemeente, laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En omdat er bij u zoveel goedheid is, zoveel wonderlijke opzoekende zondaarsliefde, daarom zijn wij deze avond hier als toonbeelden van uw goedheid. Dat u ons het leven geeft zoals we hier in de kerk zijn of aan deze plaats verbonden zijn. Daarin laat u zien dat u nog met ons van doen wilt hebben. Dat u ons nog in de weg van uw genade middelen brengt. Dat u daarvan nog laat spreken en daardoorheen ook. Dat u spreekt van uzelf en we bidden in uw onbevattelijke goedheid. Of u uw macht wilt tonen in het gebruik van die middelen. Of u uw geest wilt verbinden aan uw woord. Of u ons wilt laten roepen zoals in die psalm ook gebeurt. Maar dan met ons hart er ook helemaal bij. Met de nood, Heere, niet alleen op onze lippen. Maar ook in ons hart. Die u aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En dan weet u dat wij vanuit onszelf zo niet roepen, ja u zelfs niet zoeken uit onszelf. Dat willen we niet meer uit onszelf. En we kunnen het ook niet meer. En dat is onze eigen schuld. En maak het tot onze schuld, dat dat ons weegt. Dat onze eigen zonde ons weegt en die van anderen. En dat ons eigen levensbestemming ons ernst is en die van mensen om ons heen. Dat we ons bekommeren om wat het meest belangrijk is. We kunnen ons over veel dingen zorgen maken. Over onzekere dingen bijvoorbeeld. Over of we deze week, die we samen begonnen zijn, weer nieuwe sterfgevallen van corona zullen zijn. Of de besmettingspercentages zullen stijgen. Of er maatregelen genomen zullen worden die verder gaan dan wat we nu al kennen. Dat zijn onzekere dingen en daar kunnen we ons grote zorgen over maken. Als we opzien tegen isolement, als we gevolgen ondervinden in onze dienstbetrekking of onderneming, of op allerlei manieren daartegen opzien, onzeker onder worden. Maar Heer, laat ons de zekere dingen die in de eerste plaats tot een zorg zijn, dat we een ziel hebben en op reis zijn naar de eeuwigheid. Laat dat ons vooral wegen. Open gij onze harten, Heer, voor die ernst en dat diepe besef dat we met u van doen hebben. En dat het meest kostbare dat we meenemen op onze levensreis niet onze bezittingen zijn, zelfs niet onze gezondheid. Hoe belangrijk ook. En hoe ernstig ook wanneer onze gezondheid minder wordt, ernstig bedreigd wordt. Maar dat dit het allerbelangrijkste is, hoe het met onze ziel is op reis naar u toe, om u te ontmoeten in die laatste ontmoeting aan het einde van ons leven, waar dit leven zo beslissend is, voor hoe die ontmoeting dan zal zijn. Of u dan wegzendt aan die zijde van de bokken, voor altijd van u vandaan, of aan die zijde waarin u spreekt tot uw kerk, gaat in tot de vreugde, de heerlijkheid mijns vaders. Want ik heb uw woning bereid. Ik ben heen gegaan om die kamers daar klaar te maken. Ik heb alles gedaan. Ik ben heen gegaan door de dood heen om zo leven te verdienen en dat te brengen in de hemel waar mijn vader is. Om daar dan in te gaan in die vreugde. Heer, u weet het, wat nodig is op die reis daar naartoe. En in uw goedheid bent u zo wonderlijk mild. Dat mocht ook de profeet Jesaja opmerken. Mogen we het persoonlijk ervaren, Heer. Hoe onbevattelijk mild u bent in dat u nog leven laat aan stervelingen die de dood verdienen. Hoe wonderlijk mild u bent dat u nog laat ook hier in uw huis. En dat u met uw woord komt aan de deuren van ons hart klopt. Dan vraagt u aan jongeren en ouderen wat wij met uw woord hebben gedaan van deze morgen. Het woord zojuist gelezen. En dan bidden we, Heere, wil in uw goedheid uw geest zo eraan verbinden. Dat we werkelijk die milde goedheid opmerken en nodig hebben. En eren dat onze liefde er naar uitgaat. Wij hebben hem lief, zo sprak de apostel Johannes. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad, zo beleed David dat u een vast verbond met hem gesteld had. Dat u de eerste was. En dat hij daarin getrokken was, gesteld en bevestigd was door uw spreken en door uw komen. Heere, spreek zo ook in het midden van de gemeente. Er zijn veel jonge mensen in de kerk ook en thuis. Ook kinderen, ook al is het al laat. Heere, geef dat ze op kunnen letten, maar ook hun ouders. En geef ons allen dat we horen naar dat woord. Wat toch het middel bij uitstek is waardoor u werkt. Dat we werkelijk opmerken, werkelijk stilstaan. Omdat u ons stilzet, omdat u uw geest verbindt. Omdat u hart en nieuw maakt, oren doorboord, ogen opent, opdat wij zien. Heer, u weet of wij ooit u werkelijk gezien hebben. Of we onszelf werkelijk gezien en gepeild hebben. U weet of we ooit zo geroepen hebben vanuit de nood. Om uw genade. Hoe wonderlijk. Wie zo roept, die vindt uw gunst zo groot. Dan maakt u van zoekers vinders. En van vinders verblijders. Die zich verwonderen mogen om zoveel heil. Waar u dat zo persoonlijk ook toepast. Dan zijn er bij u die vriendelijke ogen van eeuwigheid. Alleen in dat bloed, Heere. Van Christus Jezus, uw Zoon, dat reinigt van alle zonde, dat alleen. En dan is er voor niemand een veilige toekomst buiten dat bloed. Dan is niemand op een veilige reis zonder die bescherming van dat hij tussentreedt. En dan kan het zo onmogelijk lijken van de kant van de mens. Maar de dingen die nu al mogelijk zijn van onze kant, zijn nu juist mogelijk bij u. En uw naam wordt daar toch zo heerlijk in, Heere, in het zalige van zondaren. Want daartoe hebt u toch uw enige geboren Zoon gezonden. Wil zo in het midden van ons rondgaan. En dan weet u alle dingen. Hoe we deze dag opgegaan zijn vanmorgen en nu. Hoe ons hart eronder is. Of we ons hart mee konden krijgen. Of dat het eigenlijk nog ergens anders is. En onze gedachten ook. Dat ze zomaar heel snel weg zwerven. Zelfs onder de heiligste dingen. En u weet waar werkelijk onze belangstelling naar uitgaat. Onze zorg over is. Misschien wel over heel veel onzekere dingen. We smeken u, mag het werkelijk om die zekere dingen gaan. Dat wij zeker zullen sterven en zeker een ziel hebben. Mag het over die zekere dingen gaan. Dat er bij u ontferming is, doen aan is voor verloren zondaren. In hem die u altijd hoort. En dan bidden we, mag dan zo het gebed vermenigvuldigen, die roep naar boven gaan. Een gebed misschien in stilte, tot u in stilheid, tot u op u gericht. Een gebed misschien uit grote nood, of een gebed uit een hart dat nog nooit werkelijk verbroken is geweest. O, wil u leren bidden, leren zuchten en trek zo het hart naar u toe. Het hart dat u zelf nieuw maakt en zelf spijzigt met honger en verzadigt met dorst. Om eenmaal volkomen verzadigd te worden tot in het eeuwige leven in water dat nooit meer dorstig maakt. In levend brood dat spijzigt vanuit uw hemel. Heren, we dragen elkaar u zo op, in zorgen en in nood. Ik wil met jonge mensen zijn, waar ook zoveel signalen op afkomen, steeds weer prikkels de hele dag door. En geef hen onderscheidingsvermogen. En dan bovenal een hart dat goed kan opmerken wat echt belangrijk is, dat ene nodige. Geef dat ze een ander hart hebben dan hun ouders vanuit zichzelf hebben, hun grootouders. Harten die steeds weer tot het verkeerde geneigd zijn, behalve als u ze vernieuwt. Geef onze jongeren zulke harten, opdat ze niet vallen in de fouten van ouders, grootouders, zoals de psalmist daarvan zingt. Psalm 78, Psalm 106. Dat niet de kinderen de zonde van de vaderen doen. Bewaar ze daarvoor. Dat u bewaart voor uitbrekende zonde. Of voor een leven wat wel naar de uiterlijke kant, naar de buitenkant keurig is, maar van binnen zonder leven. Wat is dat allebei arm. Bewaar jongeren daarvoor door hartvernieuwende genade. Wil ouderen gedenken, heren. U weet waar u gekomen bent, gesproken heeft. Wil daar oude dingen nieuw maken, onderwijs geven, nadat het nodig is. En als we nog nooit u werkelijk ontmoet hebben, dan is bij u toch alles mogelijk. Toon dat ook aan ouderen. We dragen de overheid u op. We bidden voor de koning, de regering in deze zo bewogen tijden. Wil hen wijsheid geven. In bijzonder bidden we ook voor de minister van Eredienst, die ook deze week wel voor belangrijke afwegingen staat. Mogen we nog beschermd worden, ook als kerken in het uitoefenen van onze godsdienstsamenkomst, in het samenkomen in uw kerk, in uw bedehuis. Maar geef in dat alles dat de diepste nood van ons land tot het meeste weegt, dat we met geestelijke inzicht zien hoe u met uw macht over deze wereld gaat en daarin de kerk ook niet voorbij gaat. O, mag het dan uitdrijven naar uw troon, biddend om ontferming. Wees ons genadig en ook de overheid over ons gesteld. We bidden voor alle werk in uw koninkrijk, voor het werk van zending en evangelisatie, het werk in de Gouwstraat. We bidden voor werkers op moeilijke posten, verre posten, waar dominee IJsselstein zijn zending heeft moeten teruggeven. Gedenk ook hem en zijn vrouw, wil hem bewaren. Een nieuw onderdeel geven, een nieuw deel geven in uw wijngaard. Wil de gemeente van Barendrecht gedenken, Heer. U weet de nood ook in het gemis van een eigen herder en leraar. En dan is er een roepstem uitgegaan op een van uw knechten. En dan weet u toch hoe nodig dat is. Dat ook de jongeren daarin leiding mogen ontvangen. Dat ouderen daarin onderwijs mogen ontvangen met een eerlijke behandeling uit uw woord naar uw wil en wet, gewezen op die ene naam. En wil dan die roepstem zelf in het hart van uw knecht leggen, opdat we ons verwonderen mogen in uw grote daden over de gemeente van Barendrecht. Heere, gedenk de zieken. U weet waar ernstige ziekte gekomen is, onder jongeren, onder ouderen. Ontferm u en zegen behandelingen en geef bovenal dat overgeven aan die grote medicijnmeester aan uw rechterhand. We bidden voor het onderwijs in geven en ontvangen, voor de basisscholen, het speciaal onderwijs, het Wartburg College. We bidden voor uw volk, de Joden, de beminden om der vaderen wil met opvoeders zijn, wil keer op keer ook wijsheid geven. En wil ook nabij zijn in gebroken verhoudingen. Zegen de huwelijken. Stel ze tot een zegen in het midden van de gemeente. En wil ze gebruiken naar die belofte van Psalm 72. Dat u zolang zon en maan schijnen zullen voort zult gaan met uw werk. Van geslacht tot geslacht. Dan bent u daarin vrij. Maar uw naam wordt zo heerlijk in dat toebrengen. Van zondaren, daar bidden we u, onder jongeren, onder ouderen, mag het deze avond zo zijn, een uur waarin we uw stem opmerken, of waarin u zelf spreekt en wij horen hoe u wijst op uw zoon alleen, zie uw knecht. Dan is er bij ons alleen schuld en ongerechtigheid. En Heere, zie ons dan aan, niet om onszelf, maar in hem die u altijd hoort, om uzelfs wil, want gij zijt toch mild in het schuld vergeven. Toon dat uit genade. En met al uw dienaren zijn, ook aan de avond van deze dag, wil het getal ook in ons midden in uw gunst ook uitbreiden, met ouderlingen, studenten en evangelisten zijn. En ook vanavond in ons midden. Niet omdat wij iets verdienen. Help zo in het spreken en het luisteren beide. Neem alle hindernissen weg. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 85 en daarvan vers 3. 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, we zingen vers 3. gemeente, het schriftwoord dat ik u vanavond met de hulp des Heren mag prediken, dat vindt u in het gelezen gedeelte, Jesaja 42. Ons uitgangspunt zijn de versen 1 tot en met 4. Ik lees u het derde vers, Jesaja 42, vers 3. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. We staan vanavond stil bij de komst van de knecht en letten daarbij op drie aandachtspunten. In de eerste plaats bij wie hem zendt, daarna bij hoe hij komt en tenslotte wat hij doet. De komst van de knecht, we letten daarop wie hem zendt, dat zien we in het eerste vers, dat hij gezonden wordt. Zie, hij wordt aangewezen, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoren. Wie spreekt daar? Wie zendt deze knecht? Wie is deze knecht? Ons tweede punt, hoe hij komt. Hij komt met een doel, hij zal het recht de heidenen voortbrengen, maar ook op een bepaalde manier. Vers 2, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. Dat is zelfs drie keer met veel nadruk, dat is dus belangrijk hoe hij komt. Ons derde punt, wat hij doet. En dan lezen we in vers 3 wat hij niet doet, is ook heel belangrijk. En dan tenslotte op wat hij wel doet in vers 4. Ons eerste punt. Wie hem zendt. De profeet Jesaja kun je vergelijken met een schilder. En zijn boek dan met een schilderij. En het is een schilderij dat je pas goed ziet als je dichterbij komt. Al zie je op een afstand ook wel wat. Als je door het boek van Jesaja bladert, die 66 hoofdstukken, dan valt op dat aan de randen van dat boek over veel donkere dingen gesproken wordt. Vooral dat begingedeelte. Maar zelfs daar zie je puntjes licht. En dan hier kom je in het hart van Jesaja. Die evangelische Jesaja, zoals Abraham Hellenbroek hem noemt. En dan zie je dat er volop licht valt. Maar ook altijd met aandacht voor het donker. Jesaja spreekt steeds met twee woorden. En dat is nog vanuit de verte. Dan zie je in die donkere omlijsting iets van licht stralen. Zoals Simeon in de tempel een licht mocht zien, zo groot, zo schoon, waar alles donker was. Zorgde de Heere voor licht. Zo is Jesaja een schilder die licht en donker mag schilderen. Maar als je dichterbij komt, dan zie je nog wel meer. Bent u wel eens in het Rijksmuseum geweest? Bij de Nachtwacht. Dat is een schilderij van onze bekendste schilder Rembrandt. Het is een beroemdste schilderij. En ook dat is in die kleurstelling van Jesaja, van veel donker en licht. Ik las van iemand die zei, ik heb al heel vaak foto's gezien of andere afbeeldingen van de Nachtwacht. Ik vond het een bijzondere schilderij totdat ik er kwam. Toen overtrof het alles, al mijn verwachtingen. En dat is niet alleen omdat hij toen zoveel details zag, zoveel van die bijzonderheden die je pas ziet als je er dichterbij komt. Nee, om het in het echt te zien, dat is zo anders dan vanaf een foto. Het woord van de Heere komt vanavond tot ons. Zie, maar dan ook echt zien. En wat dan zien? Ja, dat schilderij van licht en donker. Wat dan zien? Mijn knecht. Dat klinkt niet goed, knecht. Dat is een woord dat wij niet zo vaak meer gebruiken. Vroeger werden mensen soms een knecht genoemd. Op het boerenland moest zwaar werk worden gedaan. Daar had je sterke knechten voor nodig. En een smid die met metaal moet omgaan, had knechten die heel sterk waren. Maar nu zeggen we niet meer knecht. Nu spreken we over werknemer. Dat klinkt wel anders. En ook het werk is vaak veranderd. Minder lang, minder zwaar met de handen. Hier wordt over een knecht gesproken, die heel zwaar werk moet doen en heel lang. Die niet even weg is, maar heel lang van huis is. Een knecht. Ja, eigenlijk wordt met deze knecht niet zomaar een knecht zoals van vroeger in ons land bedoeld, maar zelfs een slaaf. Dan is niet alleen je werk zwaar, je doet het ook nog eens niet voor jezelf. En je houdt er niets aan over. En je bent altijd onrustig. Je wordt altijd opgejaagd. Geen huis, geen tijd, geen leven voor jezelf. Zie, mijn knecht, mijn slaaf. Wie is dan die knecht? En wie spreekt er hier? Het is het eerste van de liederen van Jesaja over de knecht des Heeren. En niet altijd betekenen die liederen dezelfde persoon. Niet altijd wijzen ze op dezelfde knecht, maar meestal wel. Als je dit lied rustig leest, dan weet je het eigenlijk wel. Dit kan niet anders zijn dan dat hier de Heer Jezus mee bedoeld is. Het is de Bijbel zelf die ons dat bevestigt. Wanneer Matthäus de Heer Jezus ziet rondgaan, dan zegt hij, dat is precies zoals Jesaja het zag. Zoals Jesaja het geschilderd heeft. Zo is het werkelijk. En dan verwijst Matthäus naar ons tekstgedeelte. De Heer Jezus is die knecht, zegt Jesaja, zegt Matthäus. God, Gods eigen Zoon, die knecht genoemd wordt. Die onmogelijk zwaar werk zal doen. En dat heel lang. En die heel ver van huis is. Zonder rust, met niets voor zichzelf. Geen wonder dat Jesaja zegt, zie mijn knecht. Dat de Heer zelf dat zegt. Is het u wel eens opgevallen? Werkelijk opgevallen. Hoe zwaar het werk van de Heer Jezus is. En waarom het zo zwaar moest zijn. Dan begrijp je dat hier. Het begint met het woordje zie. Als het u wel eens is opgevallen. Want dan weet u dat je er zo vaak aan voorbij gaat. Dat je er geen erg in hebt. En niet eens naar vraagt. Omdat je er geen behoefte aan hebt. En u zegt de Heere zo genadig. Zie, let nu op. Mijn knecht. Want hij is de opdrachtgever van die knecht. Die deze knecht gezonden is, heeft. Dat is ons eerste punt. Wie hem zendt, deze knecht. En de Heere wijst daar met veel nadruk op. 4 keer het woord mijn, 2 keer het woord ik zie mijn knecht. Die ik ondersteun, mijn uitverkorene. In welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Ik ondersteun. Ik heb mijn geest gegeven. Op mijn knecht. Het is de mijne. En het is die knecht waarin ik een welbehagen heb. Ik heb hem uitverkoren. Ik heb om mij heen gezien. Of er iemand is die God dient. En er was niemand die God aangenaam was. Niemand die God zocht. Zo eindigt ook Jesaja 41. Juda dat ook de afgoden dient. En naar God niet zoekt. Naar God niet vraagt. De Heer ziet geen werkelijke dienaren. Geen werkelijke knechten. Behalve één, mijn knecht. En ik heb om mij heen gezien. Ik heb hem uitverkoren. Dat heeft de Heer in de hemel gedaan. Het is net alsof hier een sluier van de hemel voorbij opzij wordt geschoven. Alsof je een bewolkte hemel hebt waarachter de zon verstopt is en opeens de wolken opzij gaan en je de zon ziet. Zo mag hier een blik worden geworpen in Gods eeuwigheid, Gods hemel. Waar God de Vader zelf zegt, ik heb deze knecht uitverkoren. Ik heb hulp besteld bij een held die verlossen kan, die mij wel horen zal en gehoorzamen en opvolgen zal. Mijn wil die mijn wil doen zal. Hij was gewillig. Ik heb hem uitverkoren. In hem heeft mijn ziel een welbehagen. Ik ondersteun hem. God de Vader is God, ook God de Zoon. En God de Zoon heeft heel gewillig gezegd. Ik stel mij onder u, Vader, helemaal vrijwillig. Nooit gemopperd, zoals Mozes wel. Nooit weggelopen, zoals Adam wel. Heel vrijwillig daaronder. En toen heeft hij de menselijke natuur aangenomen, dat moet. En nu zegt God de Vader, ik ondersteun hem. Mijn Godheid is daaronder. Straks zal Johannes het in zijn evangelie zeggen. Het woord, Gods woord, is vlees geworden. Door de Godheid ondersteund. En het heeft onder ons gewoond. Met vlees en bloed. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Soms ging dat gordijn opzij. En zag je iets van de majesteit van deze knecht. Maar zo vaak was dat verborgen. En nu zegt God de Vader, zie. U moet op hem zien. Want hij is de enige weg die ik heb uitverkoren. In welke mijn ziel een welbehagen heeft, een behagen. Deze knecht is mij aangenaam. Mijn ziel verheugt zich in wie hij is en in de weg die hij gaat. Hij is mij aangenaam. Hij is naar mijn wil. Hoe is Gods wil? Die is onbevattelijk en ondoorgrondelijk. Maar de Heere maakt daar wel iets van bekend. In Gods eigen woord. Hoe is Gods wil? Die is alleen maar goed. De goedheid van de Heere is verspreid op al zijn werken. Wat zijn wil en werken tot stand brengt, daar ligt de glans over van zijn goedheid. Hoe is zijn wil? Die is alleen heilig. Dat is witter dan sneeuw en schitterender dan sneeuw in de zon. Zo heilig is de Heere, smetteloos, rein. En als hij heilig en goed is, dan kan het niet anders dan dat hij de zonde haat. Omdat de zonde zo vreselijk is. Die tast de goedheid aan. Niet de goedheid van de Heere, maar wel die van zijn werk. Daar leven we middenin. Dat zijn we zelf. Goed en naar zijn beeld geschapen. Zijn werk. Maar aangegeten door het kwaad. Geheel verdorven, niet in staat. Tot enig goed. En nu kan de Heere niet anders. Dan de zondaar haten, omdat hij de zonde moet haten. Tenzij er één knecht is die in de plaats van zondaren treedt. Zie mijn knecht, zegt nu de Vader, zie. Hij doet wel mijn wil, waar Jesaja dat niet doet. Straks zal Jesaja het zeggen, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waar Adam het niet deed, waar ik Adams kinderen keer op keer hem niet zien, zegt de Vader, zie op hem. Hij doet wel mijn wil en hij zal al mijn welbehagen doen. Hij zal diegene die ik heb uitverkoren eruit halen. Hij zal ze verlossen en leven geven langs die weg van zien, die wijst hij hier. Zien. We hebben heel veel te zien. We leven in een beeldcultuur. En wat dat betekent hoef ik jou niet uit te leggen. Maar echt zien is nog niet hetzelfde als kijken, denk ik. Denk weer aan die man van de nachtwacht, die heel vaak een foto had gezien. Vond hij zo mooi dat hij steeds weer die afbeeldingen opzocht. Maar ervoor staan en dat schilderij zien zoals het gemaakt is, is zo anders. Maar ook dit is waar. Je kunt zien zonder eigenlijk te beseffen dat je ziet. Dan is het maar heel oppervlakkig. Ik denk aan de jongen, of de meisje die een hele mooie tekening op school heeft gemaakt. En die dan thuis komt en zegt, mama, kijk eens wat een mooie tekening. Mama is zo druk met de maaltijd klaarmaken. Ze kijkt eventjes en ze gaat gauw weer verder. En dan laat dat meisje, die jongen, tekeningen aan papa zien. Als hij thuis komt uit zijn werk, maar die is zo moe. Hij kijkt even, maar gaat snel naar de krant. Dan heb je wel gekeken, maar toch niet gezien. Niet echt erbij stilgestaan. Dat is wel teleurstellend voor een kind. Als het kind zegt, kijk nu, zie nu. Als jij dat zegt, en papa of mama of je vriend of vriendin, kijken niet. Hoe erg is het als de Heere zegt, zie. En we letten helemaal niet op. We kijken niet eens. Terwijl de Heere de enige weg aanwijst. Is er een helper, is er een raadgever? Zo eindigde vers 28 van het vorige hoofdstuk. Er was geen raadgever. Er was geen helper. Er was niemand die aan God antwoord zou geven. En zolang het leven maar doorgaat, is dat geen probleem. Maar als je stilvalt, wat moet je dan doen? Wat moet je dan zeggen? Als je geen helper en geen raadgever hebt, dan ben je hulpeloos en weet je je geen raad. En nu zegt de Heere, gans hulpeloos, die komen tot mij gevloden. En ik zal ze ten helper zijn. Gans hulpelozen die niet kunnen vluchten, die niet meer vleugels hebben om te gaan. Ik zal ze opzoeken. Ik zal mijn knecht zenden. Ik zal ze oprapen. Ik zal ze nabij komen. En daarom zegt de Heer hier, zie, mijn knecht, dat is de enige weg. Maar je moet er wel een hart voor hebben dat ernaar hunkert. Dat hem nodig heeft. Je moet wel ogen hebben om te zien. En oren die luisteren. En een hart dat de boodschap laat wegen. Zoals Hellebroek zo vaak zegt in zijn preek. Als je dan thuis komt, dan moet je bedaard het gehoorde overdenken. Dan moet je maandag of dinsdag of woensdag Jesaja 42 vers 1 tot 4 nog eens doorlezen. Heel bedaard, heel rustig, met aandacht bedoelt Hellebroek. Biddend om zijn zegen, om oog om te zien. Wat is dat een wonder, als je Simeon bent. Veel mooier dan de nachtwacht in het echt. Dat overtreft alles, een licht. Zo groot. Dan weet je ook wat donker is. Simeon sprak ook met twee woorden als Jesaja. Maar dan wordt het wonder alleen maar groter. Zo schoon. Het straalt met een goddelijke glans. In de ogen van Simeon heeft zijn heerlijkheid gezien. Zijn zaligmaker. En dan kan hij heen gaan. In vrede. Ons tweede punt. Hoe hij komt. Een knecht die gezonden is door de Heere zelf. Alle dingen op deze wereld staan ten dienste van de Heer. En zullen meewerken ten goede voor diegenen die hem lief hebben. Maar het is alleen in zijn knecht dat zijn ziel een behaag heeft. En in diegenen die in die knecht zijn, in hem geborgen. Hoe hij komt, dat is ons tweede punt. Maar eerst letten we nog op waartoe hij gekomen is. In hem heeft mijn ziel een welbehagen. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Die geest die harten nieuw maakt. En ogen opent en oren. Die geest die een oog laat slaan op deze middelaar. Deze knecht die uit hem neemt en het schenkt, deze geest. Die alles doet. Van wat deze knecht gedaan heeft, brengt hij de werken, de vruchten in een mens uit. Wat heeft deze knecht dan gedaan? Hij zal het recht der heidenen voortbrengen. Dat is een wonder. Een recht voor heidenen. Want Israël is alleen te midden van volken. En Jesaja heeft gezegd, het oordeel zal komen. Het zijn de heidenen die met hun soldatenlaarzen Jeruzalem zullen innemen en verwoesten. Het zijn je vijanden, de heidenen. Het zal gebeuren. En u zegt Jesaja hier, ook voor heidenen zal er recht zijn. De heersers van deze wereld dienen zichzelf. Zoeken macht en eer en aanzien. In het groot of in het klein. Zijn als het erop aankomt meedogenloos. En nu is het woord van Jesaja voor de heidenen zal er recht zijn. Dat is wel evangelie, dat ziet voorbij Pinksteren. Dat is wel kerstfeest, dat ziet op die zang van de engelen. Vrede op aarde, niet alleen in Bethlehem, ook in Jeruzalem. En tot aan de einde der aarde, maar hoe dan? Hij zal het recht voortbrengen. Dat zal deze knecht doen. Die zal daar vrede brengen. Werkelijke vrede die nu in de hemel is en op aarde zal neerdalen. Hoe dan? Hij zal het voortbrengen. Hij zal recht voortbrengen. Het is intussen wel een moeilijk woord, recht. Je kunt er naar hunkeren. Als er zoveel afwijkt van het recht. Van wat eerlijk is, van wat goed is. In situaties waar je het heel moeilijk kunt hebben, dan kun je hunkeren naar recht. Je kunt ernaar hunkeren als je je eigen leven vergelijkt met die 10 geboden, zoals u vanmorgen heeft gedaan als het goed is. Getoetst aan Gods heilige wet. En dan gezien het klopte niet allemaal van de achterliggende week. Dan kan zo'n woord recht een moeilijk woord zijn. Waarom moeilijk? Niet om het te begrijpen, maar om het in de ogen te kijken. Om er stil bij te staan. Het hoort eigenlijk bij die schilderijen waar je het liefste maar aan voorbij loopt. Of is het bij u anders? Heeft u een vermaak in Gods wet? Gods eer en Gods recht? En wat voegt u daaraan toe? Hoe volmaakt is uw leven getoetst aan die 10 geboden? Of is dat woord recht ten diepste iets waar je toch liever aan voorbij loopt? En dan stilletjes bij jezelf denken van, eigenlijk valt het nog wel een beetje mee. Ik doe het toch beter dan andere mensen, want ik zit nu vanavond in de kerk. Of andere mensen niet. Ben aan het meekijken, meeluisteren. Het is goed ook dat u dat doet. Maar is het een reden om ons te verheffen boven anderen? Dat woord recht vraagt dat. Of we daarmee volmaakt zijn voor God. Of er iets is waarmee u voor God kunt staan op de jongste dag en kunt zeggen. Ik voldoe aan uw recht. Ik ben volmaakt zoals u volmaakt bent. Die glans van uw heiligheid, die ligt over mijn leven. Voor Luther was het een heel moeilijk woord, het woord recht. Hij las in de Bijbel, red mij door uw gerechtigheid in Psalm 31. En hij kon zich niet voorstellen dat een mens door Gods recht gered kon worden. Gods recht eist, Gods recht oordeelt en vonnist en veroordeelt met recht. Voor dat recht vlucht Luther weg als je zijn commentaar leest op Psalm 31. Dat hij in die tijd in het klooster in Erfurt heeft geschreven. Dan zie je dat hij juist over dit vers, over het redden door Gods gerechtigheid, liever niet nadenkt. Dat hij daar met een grote boog omheen gaat. Als die man in het museum die daar liever niet naar kijkt. Hij kon het niet in de ogen kijken. Waarom niet? Schuldig voor God. Alles klaagt hem aan. En nu zegt de Heer, ik heb een welbehagen in mijn knecht, omdat hij het recht zal voortbrengen. Hij zal het recht voortbrengen. Voor wie is dat evangelie? Voor Jesaja. Die later in zijn rol zal schrijven. Al mijn recht, al mijn gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Als een doekje dat je gebruikt om iets schoon te maken. En dan het doekje weggooit, want het is vies geworden. Het beste van wat ik meebreng is onrein. Schiet tekort. Is niet recht. Zonder waarde voor God. Daar gaat Jesaja niet aan voorbij, daar gaat de Heere niet aan voorbij, aan zijn recht. Eer God zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon, Christus Jezus, zie mijn knecht, hij zal het recht voortbrengen. Het is nu al wel de tijd om ons af te vragen, dit punt van de preek, of dat recht zo ingesneden heeft in ons leven. Of het zo in onze ziel gekerfd heeft. Dat je niet meer weg kunt, niet meer weg wilt lopen. En dat je zegt, Heer, het gaat zo u het wil. Ik ben een zondig mens. Niet beter dan Luther, dan Jesaja. Ik kan niet in hun schaduw staan, Heer, hoe moet het? En wat een wonder, hij zal het voortbrengen wat u niet kunt. Hij zal voor het verlorene. Hoe komt hij dan? Want daar gaat ons tweede punt vooral over. Hoe komt hij dan? En dan ziet Jesaja hem. En dat zijn die woorden die straks Matthäus zal overnemen. En dan zegt Jesaja 3 keer. Hij verwondert zich hoe deze knecht komt. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Nog zijn stem op de straat laten horen. En daar zal het kind wel mee geconfronteerd worden, al heel jong. Als hij in Bethlehem is en in de nacht moet vluchten, dan weet hij naar zijn godheid dat er die koning uit de heidenen, uit de Edomieten is, Herodes. Die een troep soldaten, een kolonne, naar Bethlehem zal sturen met stampende laarzen en rinkelende zwaarden. En daar de jongetjes zal doden. Hij komt niet met geweld, niet door kracht, nog door geweld. Zo zal het niet geschieden, niet zoals de wereld komt. Zoals de wereld onrecht doet, zo komt hij niet. Hij komt juist in stilte. Hij zal niet schreeuwen, geen soldaten bevelen zullen over de straten van Jeruzalem klinken of Bethlehem. Hij zal in stilte komen als dat takje uit die afgehouwen tronk van die boomstam. Nu is er nog wel een koning in Juda, maar Jesaja heeft al geprofeteerd. Het koninkrijk zal afgenomen worden in die volle heerschappij. Dat zal die belofte aan David schokken. De vervulling van Gods belofte komt door de onmogelijkheid heen. Ook in het huis van David. Door het oordeel heen, door de aanvechting, de beproeving. Dan zal er geen koning uit David meer in Jeruzalem heersen. Wel in de hemel, deze knecht. Maar dan juist als die tronk van Izii, zonder vrucht, zonder takjes. Juist dan zal er een heel klein takje groeien. Een reisje. Zoals ze langs de Oude Maas ook wel werden gewonnen, die reisjes, om wilgenmatten bijvoorbeeld te maken. Dan moest je wel een grotere tak hebben, maar ze begonnen heel klein. een reisje zal voortkomen uit die afgehouwen dronk. Dan moet je wel ogen hebben, anders ga je er zomaar aan voorbij. Ik bedoel, ogen om te zien, ogen die opletten. En dan moet je ook wel naar beneden kijken, naar het nederige. Anders zie je er overheen. Hij maakt geen reclame voor zichzelf, zoals de sterken van deze wereld, om nog sterker en nog rijker te worden. Hij zwijgt in zijn liefde, in zijn ontferming, in een weg waarin hij steeds minder wordt, tot in de dood, om zo alles te worden voor zijn kerk. Zo komt hij, ziet u hem. Om hem te zien heb je geopende ogen nodig, dat is waar. Maar ook aandacht, ook stilte. Net als die man die maar niet naar het Rijksmuseum ging. En die zei, ik kijk wel de plaatjes, dat is voor mij genoeg. Die miste zoveel. Die nam de tijd er niet voor. Die had er geen aandacht voor. En als je dan door het museum loopt, dan maakt het ook nog heel veel uit hoe je loopt. Of je van zaal naar zaal rent om zo snel mogelijk er weer uit te zijn. Dan heb je wel gekeken, maar niet gezien. Net zoals die mooie tekening dan. Dan is die niet echt opgemerkt. Wat is dat erg? Als u geen oog, geen oor, geen hart hebt voor dit woord, zie mijn knecht. Voor deze boodschap, voor wie hier door Jesaja geschilderd wordt, door zijn God in de hemel, die de vader is van deze knecht, gewezen wordt. Als u die niet ziet, als u die niet nodig hebt, als u naar hem niet vraagt. Zie mijn knecht. Bid maar om stilte, om rust, om aandacht. Bid maar om niet zomaar met je gedachten steeds weer weg te zwerven. Bid maar om eerlijkheid, ontdekkend licht. En dan niet met een gebed waarin u het eigenlijk van u afschuift. Liever maar uitstelt. Want het is nu vanavond dat de Heere die knecht wijst. En we weten niet of wij morgen hier in het leven zijn. Maar laten we eerst samen zingen uit de lofzang van Maria. Daarvan vers 3. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt. Hij zal zijn werk doen, het recht voortbrengen. Lofzang van Maria, het derde vers. Thank you. vanavond stil bij de komst van de knecht. We hebben gelet op wie hem zendt, op hoe hij komt, en staan er nu bij stil wat hij doet. En dat doet hij heel nederig, dat kan ook niet anders. Als hij in zoveel rust en stilte komt. En het is ook daar waar Jesaja de nadruk op legt, wanneer hij de mond van de Heere in de hemel zelf is. Zie mijn knecht. En dan in vers 3 lezen we eigenlijk wat hij niet doet. En in vers 4 wat hij wel doet. We behandelen het beide onder dat derde punt, wat hij doet. Want in wat hij niet doet, zegt hij ook zoveel. In hoe hij handelt met zondaren. Eigenlijk zijn het twee dingen. Dingen die hij niet doet. Vers 3 zegt, hij zal het gekrookte riet niet verbreken. En de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. Het zijn twee beelden uit het gewone leven in Israël genomen. En die allebei wijzen op datzelfde. Op die nederigheid waarmee hij zijn weg gaat. En op die bijzondere zorg die hij heeft voor het zwakke. Wat is dat een wonder? Voor wie vanavond moet zeggen, ik ben uitgeteerd, uitgewerkt, uitgeput. Dan zegt hier de Heere, zie mijn knecht. Hij wil neerzien op het uitgeteerde. Hij wil omzien naar de uitgewerkte. En hij wil zich ontfermen over wie uitgeput is. En daarmee zouden we dan de behandeling van dat derde vers voor het grootste gedeelte kunnen afronden. En toch geloof ik dat je nog wel meer mag zien in de beelden die Jesaja hier gebruikt. Je mag ze zo zien, als beelden voor dat zwakke. Maar niet voor niets gebruikt hij twee beelden. Het beeld van het riet en het beeld van die vlaswiek. En als je net als bij Rembrandt steeds dichterbij komt, dan zie je steeds meer details. En die hebben allemaal iets te zeggen. Wat betekent dan die rietpluim die gekrookt is, dat wil zeggen geknakt. Langs de Oude Maas staat ook riet. En in Israël groeide ook riet, juist bij het water. En daar kon het nog hoger worden dan in ons land. En het werd ook gebruikt vroeger om nuttige dingen mee te doen. Je kon er bijvoorbeeld een pen van maken. Want dat riet, dat is een materiaal met een hele dikke, sterke nerf. Die dikke spriet aan de achterkant van het blad, die is heel sterk. En die kun je ook slijpen, zodat het een punt wordt. Maar dan kun je ook nog dat rietblad, die rietstengel, gebruiken voor de inkt toevoer. Wat is dat wonderlijk? Hoe je de dingen van Gods schepping gebruiken kunt als mens, behalve als er een knak in komt. Dan kun je er niets meer mee beginnen. En als je zo'n riet in je werkplaats krijgt, dan gooi je het op de grond. Misschien word je wel boos. Wie heeft me dat geleverd? En dan trap je erop met je sandaal, net zolang tot die fijn gewreven is. Maar de knecht niet. Het gekrookte, het geknakte riet zal hij niet verbreken. Hij zal er niet op trappen. En hij zal het niet verbrijzelen. Wij mensen zijn als riet. Lijkt heel wat. Al wuift het heen en weer in de wind. Wij mensen zijn als riet. Groeien zo hoog mogelijk. Zo fier mogelijk rechtop. Totdat er een knak in komt. En dan sterft haar schoonheid. gaat ze verloren. En als dat riet al nog leeft, dan is het zonder nut, zonder waarde geworden, niet aantrekkelijk meer. En onnut en onbruikbaar. Zo kan er zoveel in ons leven zijn, waardoor er een knak komt. En al die dromen van een groeiende omzet, en nog hogere winst, bij de jaarplannen voor 2020, en dan is het december. Er zijn alle plannen omgegooid en de winst verdampt en de vooruitzichten somber. Dan zijn er zoveel mooie voornemens richting het pensioen. Maar dan komt een donkere wolk, een ernstig bericht. En dan komt er een knakking. Het gaat op school niet zo goed. Je voelt je zo eenzaam. De smaak gaat eraf. Dan komt er een knak in die anderen misschien niet zien. Wij mensen hebben al snel een knak. Ook al verstoppen we dat liever voor anderen. Zou Jesaja zulke knakken bedoelen? Ja, die kan de Heer wel gebruiken. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart, knak op knak te vrezen. Dat is nog genade als de Heer zo op je weg komt en zegt, keer terug. Bekeer je en leef. Ik geloof wel in het bijzonder dat als hier over een krook in het riet, een knak in het riet wordt gesproken, dat dat in het bijzonder wel geldt voor die geestelijke ervaring staand voor wie de Heer is, in zijn volmaakte wil. Zo goed. En dan in het licht daarvan jezelf helemaal niet zo goed. Van zijn heiligheid die glanst. En in het licht daarvan juist die duisternis van je eigen hart zien. Van Gods recht. En daaraan getoetst. Menee, menee. Tekel u verzin. Gewogen, gewogen, maar te licht bevonden. Wegwerpelijk als zo'n kleedje. Gooi je weg als een geknakt riet. En trap je op als je boos bent. Maar de knecht niet. Zo wonderlijk handelt de Heer met wat geen kracht en geen waarde in zichzelf heeft. Hij ziet wel de onbruikbaarheid. Die peilt hij veel beter dan dat jij die peil. Hij ziet de vloek. Dat is het zonder God zijn. Dat is vloek. Zonder God zijn. Bij God vandaan. Hij ziet de vloek in een verloren leven, dat je zonder God leeft. Buiten deze knecht. En hij laat die vloek wegen, zodat je pijn doet. En dan komt er een knak in je leven. Dan kunnen dingen niet meer, die vroeger wel konden. En je wilt ze niet meer. Je zegt, ik doe ze nooit meer en toch gebeurt het weer. Maar er is een knak gekomen, je wordt er zo verdrietig van. En je komt graag in de kerk, onder het lezen, onder de preek van een student, een dominee. Je komt graag, je hoort, je luistert, met honger, met dorst. Maar er is een knak in. Want ik ben zo onwaardig, het kan voor mij niet. En toch kan soms zomaar je naam genoemd worden in de kerk. Als een bevend rietje, een gekrookt, een geknakt rietje. Of bent u nog meer dan dat? Staat u nog vier rechtop voor de Heer? Hoe lang houdt u het vol? Of zegt u, ik sta wel rechtop, ik heb de Heer zelfs niet nodig. Over 10 jaar misschien. Maar voorlopig zal ik mijn plannen waarmaken. Weet u het zeker? Dat u nog 10 jaar hebt, dat jij het nog hebt. Buig. En hoe wonderlijk, hij ziet om, juist naar dat verbrokene, naar dat verlorene. En als je bang bent dat iemand op je stapt, hij zal het niet doen. Dat zegt hij hier zelf, hij zal het niet verbreken, niet vermorzelen, niet wegdoen. Dat kun je zien hoe hij te werk ging, toen hij rondging, Matthäus, In Matthäus 9 schrijft daarvan. Hij zag een mens. Matthäus, een mens. Iedereen zag alleen een tollenaar. Een opstandeling, een rebel. Een verrader, een landverrader. Is een land verraden voor eigen financieel gewin. Maar Jezus zag een mens. En zei, volg mij. En toen zag Matthäus ook, zie. Jezus zag eerst, toen zag Matthäus ook, zie. En hij is opgestaan en is hem gevolgd. Dat was met zoveel aandacht, zoveel hartsverandering en hartsvernieuwing. En hoe is dat, Matthäus? En dan zegt Matthäus iets later in dat hoofdstuk, dan gaat hij licht daarover geven. Dan gaat hij het verklaren hoe dat was. Dan zegt hij, weet u, de Heer Jezus kwam voorbij, ook bij farizeeërs. Maar hij is net als een dokter, als een medicijnmeester, Matthäus 9. Weet u, die gezond zijn hebben geen dokter nodig, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn, zo was het, hier ziek van binnen, zei Matthäus. Hij zag op mij neder. Niet rechtvaardig zoekt hulp. Hoe zou hij voor rechtvaardigen van waarde kunnen zijn? Maar verlorenen, maar zondaren. Ja, toch rechtvaardig. Maar dan knakt hij ze wel. Opdat ze als verlorenen hem zoeken. En nog is het beeld niet voorbij. Ja, dat is het ene beeld. Dat beeld van dat geknakte riet. Maar er is nog een beeld. Het beeld van een rokende vlaswiek. En ik zei al, dat lijkt wel veel op dat geknakte riet, maar het is toch nog iets anders. Wat is dan het verschil? Dan moeten we eerst begrijpen wat het beeld is. Vlas groeide vroeger ook in ons land, op het land, en daar werd bijvoorbeeld kleding van gemaakt. Nu niet meer, meestal van katoen of polyester. En dan moest je het vlas bewerken. En dan kon je er vlasdraden van maken en die kon je dus gebruiken voor kleding, maar ook als brandstof. Tenminste, die kon je gebruiken om daar olie op te doen. Die vlasdraden, die vlastouwtjes in olie te drinken. En dan verbrandde de olie. Maar zo'n vlastouwtje niet. Vlaswiek. Je kon hem ook samen vlechten. Dat kon je doen in een olielampje. Vlaspitje erin, vlaswiekje. Je kon het doen in een grote fakkel van samengevlochten vlasdraden. En een soort toorts, en die zet je dan in een houder, een metalen houder aan de muur. Zoals ook in de catacomben wel gebeurde. Waar de gemeenten samenkwamen en fakkels de ruimtes verlichten. Totdat de olie op is. En wat zie je dan? Rook. Wat ruik je dan? Stank. Wat heb je daaraan? Niets. Wat doe je daarmee? Een tijd waarin ook wel kaarsen aan zijn, als het al zo vaak donker is, zo vroeg al. Dat is wel mooi, zo'n flakkerend lichtje in huis. Maar als de kaars bijna op is, zie je geen licht. Wat dan? Rook. Wat heb je daaraan? Niets. Dat stinkt. En dan probeer je die kaars te doven. Iets van metaal en je kunt het ook met je vingers proberen, maar pas maar wel op. Maar het moet wel uit, want die stank is heel naar. Dat doet de knecht niet. Die dooft dat rokende pitje niet. Het is wel anders dan dat geknakte riet. Dat is geknakt en daar komt het nooit meer goed mee. Zo'n dovend pitje, daar zit nog wel warmte in. En als je erop blaast, dan kan het wel weer gaan vlammen. En als je het weer drinkt in de olie, dan kan het helder branden als nooit tevoren. Dus het is wel een verschil. Waar ziet Jesaja hierop? O, aan mensen die heel wat betekend hebben. Maar waar de glans af is in hun leven. Ik geloof toch wel vooral geestelijk. Die veel betekend hebben, ach. Als alles je aanklaagt. Als je jezelf maar gezocht hebt. Als je nu doorziet hoe vaak je steeds maar bijbedoelingen had. Dan kan er heel wat geweest zijn. En misschien zegt u vanavond, dat mag ik niet ontkennen, dat kan ik niet ontkennen. En dat is groot. En misschien wil de Heere daar soms in blazen. Met die adem van zijn geest. Om het licht nog helder te laten branden. Dat is heel groot. Het kan ook zijn dat het een kwijnend bestaan leidt. Door een wereldsgezind leven. Door wel te kijken naar allerlei dingen, maar niet te zien op het ene nodige. Door een zonde aan de hand te houden. Door de naam van de Heer ten onder te brengen. Waarmee u schande brengt over Gods huis, maar koudheid over uw eigen leven. Misschien verheft u zich over anderen en moet u zeggen, het is alleen maar rook. Zoveel dat u zelfs twijfelt of er ooit licht geweest is. Zo was het met die gemeente van Efeze. Waar Paulus zoveel heeft mogen werken, 3 jaar lang. En die hij zo vaak heeft mogen wijzen, zie de knecht. En toen kwam er een brief. Openbaringen 2 lees je daarvan. Openbaring 2 opent ermee. De Heer Jezus zelf, de knecht zelf, stuurt dan een brief en zegt: dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Dan dooft het licht. Dan heb je alleen maar rook over. Daar heb je niets aan, zit je maar in de weg. En wat doet de knecht dan? Die dooft niet. Die blust niet uit, die gooit er geen water over. Zodat die rook stopt, nee, die spaart het gebrokene. En die spaart het uitgebluste. Zoals hij komt in stilte, zo handelt hij ook, voorzichtig. Met zoveel aandacht, met zoveel liefde. Op zijn tijd blaast hij weer aan. Het werk dat hij begon. Misschien met meer licht, helderder licht dan ooit tevoren. Waar valt dan licht op? Op hemzelf, op zijn werk, op zijn vader, zijn zender. Want we lezen wat hij wel doet. Nadat we eerst hebben stilgestaan bij wat hij niet doet. Ons derde punt is wat de knecht doet. En in vers 3 zien we wat hij niet doet. En dan lezen we daarna wat hij wel doet. Wat doet hij wel? Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal het echt doen, echt waar. Dat zal hij voor de heidenen doen. En nu horen we het opnieuw, het zal echt gebeuren. Maar het kost hem wel veel, wel heel veel. Hij moet heel hard werken als knecht. En hij moet heel ver van huis zijn. Hij moet de hoge hemel verlaten. En hij moet zulk zwaar werk, zulk onmogelijk werk doen. Het kost hem wel veel. Maar als je die 33 jaar hem zou volgen, dan zou je zien wat je hier leest. Hij zal niet verdonkerd worden. Hij zal niet verbroken worden. Er zullen wel pogingen gedaan worden om hem van de rots van Nazareth naar beneden te gooien, maar het zal niet lukken. Want nog is de tijd van de Vader, het uur van zijn welbehagen, niet gekomen. Hij is rondgegaan en soms werd zijn heerlijkheid gezien, vaak werd hij veracht. En vaak nog zo verborgen. Geen oog daarvoor, maar ook niet opvallend. Hij maakte geen reclame voor zichzelf, vestigde aandacht nog niet op zichzelf, totdat die uur van zijn vader gekomen was. En niet hij wijst, maar de vader: zie, mijn knecht tot welk moment. Totdat, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, dan wel. Dan zal hij verbroken worden, dan zal een zweep, een met gezels slaag en hele scherpe puntjes in de touwtjes zijn rug openploegen. Dan zal hij verbroken worden, dan zal een doornenkroon zijn hoofd doorploegen. Dan zullen zijn handen doorboord worden en zijn voeten, dan zal hij verbroken worden. En dan zal hij verdonkerd worden, dan zal het licht in zijn ogen breken. Dan zal hij wel worden vertrapt. Jesaja zal zeggen als een keisteen die midden ergens op een straatweg ligt en waar de karretjes overheen rijden en voetgangers over struikelen. Hij zal als een keisteen betrapt worden, vertrapt worden. Al zo verdorven was zijn aangezicht. Zo zal hij het recht voortbrengen. Hij zal wel verbroken worden. Hij zal wel verdoofd worden. Hij zal die vloek dragen totdat hij het recht zal besteld hebben, geteisterd door de stieren van Bazan, door de legioenen van de boze, van Beelzebul, die hem proberen van zijn werk af te houden, hem voor altijd te onttronen. Hij zal het recht voortbrengen, het recht bestellen. En dan zal Gods recht hem aanklagen. En voor hem is er geen helper, geen ondersteuner. Niet die gevoelige nabijheid van Gods geest. Verbroken en verdonkerd, zo brengt hij het recht voort. Dat hebben we vaak gehoord. Heeft u de noodzaak ervaren, eerder al, vanavond. Dat dit echt de enige weg is, waardoor er zaligheid is. Opdat hij sterven in de plaats van vloekdragers. Alleen zo is er werkelijk licht. Simeon heeft het gezien, dat licht zo groot, zo schoon. Tegen Maria heeft hij gezegd, een zwaard zal door je ziel gaan, omdat hij dat recht zal moeten bestellen. Dan moet ook Maria sterven, de oude Maria. Met Christus gekruisigd. Alleen zo leef ik, zal later Paulus zeggen. Omdat hij het recht bestelde. Nog enkele woorden. Want het is ook een adventpreek. Dat kun je merken aan het slot van vers 4. Als hij dan het recht besteld zal hebben. Dan zullen de heidenen naar zijn leren wachten. Zijn Torah, zijn onderwijzingen, 10 geboden. Al zijn inzettingen waarin het leven is. Zo zal hij vrede op aarde brengen. Eenmaal volkomen hier al in beginsel. Te beginnen in menszaad. In Bethlehem. In Jeruzalem, overal waar dat woord komt. En de eilanden, de heidenen zijn dat, die volken zullen op zijn leer wachten. Volken hebben gesmeekt om vertalingen van de Bijbel in hun eigen taal. Dat gebeurt nog. Daarom is het zo goed ook om voor het werk van de zending te bidden. En wij hebben een Bijbel in onze eigen taal. Wacht u, verwacht jij de onderwijzing van de Heer met adventsverwachting, met verlangen, met een vlammend, brandend hart. Als ons hart niet brandende in ons toen hij op de weg ging en met ons handelde. Zie, mijn knecht. Hij is gekomen om een boodschap te brengen. Armen en zachtmoedigen, een blijde boodschap. Om te prediken. Blinden het gezicht, dat doden zullen leven en melaatsen gereinigd worden. Verwacht u hem? Is het zo advent? Ziet u zo uit naar zijn komst? Bent u begeerig, helbegeerig? Het is de Vader zelf die hem wijst. Zie mijn knecht. Het is Johannes de Doper die hem wijst. Zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Hij wordt er nu aangewezen. Door de Heere zelf aangeprezen. Zie mijn knecht, en dat is ook wonderlijk. Hij zegt niet, zie op uzelf, dan zou het nooit meer kunnen. En wie deze knecht mag zien, die heeft zoveel. Als de Heere die knecht voor uw ogen bekend maakt, is het vol als bij Simeon. En dan zal hij alles schenken met deze knecht. Dan is vol, vol. Dan is het mijn Heere, mijn God met Thomas. Mijn zaligheid, mijn erfdeel, mijn beker. Mijn heil dat nooit vergaat, dat overvloeiend is. Tot in het eeuwige leven, want hij is vol van genade en waarheid. Amen. Zegen uw woord, Heer. Open onze blinde ogen voor het eerst werkelijk. Of ook opnieuw, om te zien. Om hem nodig te hebben, om ons te verwonderen dat er een mogelijkheid van zaligheid is. Om te zien op die u gezonden hebt. Niemand kan toch zonder hem. Niemand kan zonder zijn bediening. En uw geest is op hem, mag dat blijken. In het opzoeken van zondaar, in het bederven voor de wereld, in het stilzetten, in het verlangen wekken, in het gemis leren en doen inleven, in spreken van boven uw verzoendeksel. Heb dank voor wat u gaf, wil het gebrekkige verzoenen met uzelf, de gemeente behoeden in de week die we samen begonnen zijn. Dat bidden wij u, om Jezus wil. Amen. Ik maak u nog bekend namens de kerkenraad dat de collecten zijn voor de diaconie, voor de kerk en het pastorie en onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegave overmaken. Onze slotzang is uit Psalm 56 en daarvan vers 5. Ontvangt de zegen des Heeren en gaat dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.